is gezang 241 straks uit het liedboek. En de gelezen Bijbellezing is onderwerp ook voor de prediking. Wat moet dat een opluchting zijn geweest? Misschien ook wel een enorme verbazing voor Abraham. Jaren daarvoor, of in ieder geval maanden daarvoor, geroepen in een ver land, zijn eigen land, vertrouwde omgeving. Eerst een poosje op reis gegaan en tot de uiterste grens van het land gegaan om daar te gaan verblijven en te wonen. En dan te ontdekken van ook wordt daar gezegend. Maar dan uiteindelijk weer geroepen worden en op pad gestuurd te worden naar Kanaan. En dat als je daar dan op de eerste plek binnen de grens van dat nieuwe onbekende land je tent opslaat, je ontdekt, hey, God verschijnt. God is ook daar. Dat was voor mensen van die tijd een verbazingwekkende ontdekking, omdat ze heel sterk dachten in godenbeelden. Die zet je ergens neer en daar is God. Dus als zich een God achterlaat in je eigen land, is het wel een heel groot wonder dat als je duizenden kilometers reist, dat die levende God blijkt te zijn en dat hij je ook daar weet te vinden. Nou, zo staat dat aan het begin van onze lezing, daar waar we begonnen te lezen, in vers 7. God verschijnt aan Abraham. Een indrukwekkende ervaring moet dat zijn geweest. En ik denk ook voor een beginnende gelovige, ik zet daar maar een streep onder, een beginnende gelovige zoals Abraham was, een steuntje in de rug. Zo van, ik heb het me allemaal niet ingebeeld, die stem. God bestaat echt. En dan die bevestiging, hè? Heel concreet. Dit land zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Dat werkt als een stukje bevestiging. Zo van, hier gaat het allemaal gebeuren. Ik ben nu op de goede plek. En deze gebeurtenis heeft zoveel indruk gemaakt op Abraham, dat hij na die ontmoeting daar een altaar bouwt. En offert, dit is voor hem een heilige plek. Zoals wij op een bijzonder plekje zouden kunnen schrijven. Jongelui doen dat in de wc's en soms verliefde mensen in kerven het in de bomen. Dan moet je naam, JP was hier of zoiets dergelijks. Abraham wil deze plek markeren. God was hier. Maar dan breken er zware tijden aan. Er komt hongersnood in het land. En Abraham is intussen al aan het verkennen, kriskras door het land. Wat is dit voor een land? Waar kan ik het beste gaan wonen? En als die hongersnood dan komt, gaat hij niet terug naar de plek waar hij dat altaar heeft gebouwd. Hij gaat niet op zijn knieën om te bidden om zegen voor het land. Hij gaat niet bidden om regen, om een nieuwe oogst. Hij vergeet de belofte van God, hier gaat het gebeuren, en hij vlucht. Allerlei bijbelleidleggers, als je zo die commentaren eens naslaat, mooie boekjes over Abraham of zo, die zien die hongersnood als een soort test van de schepper. Een test om te zien of Abraham zijn grote levensroeping wilde waarmaken. Dat hebben we niet gelezen, maar we zijn met een prekenserie over Abraham bezig. Levensroeping van Abraham staat in Genesis 12 vers 2. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zul je zijn. Die twee dingen horen hand in hand bij elkaar. Ik zal je zegenen en jij zult een bron van zegen zijn. Geweldige levensroeping. Nou, zou je denken, dat zou hij op dit moment hebben kunnen zijn voor de mensen van Kanaan waar er honger is. Hij zou op zijn knieën kunnen gaan, misschien wel als enige, de voorbidder voor het land, bidden om regen, om nieuwe oogst, maar in plaats daarvan ontloopt hij de moeilijkheden. En laten we maar niet te hard zijn, want misschien lijkt hij wel heel op heel veel van ons. Wij houden niet van tijden van schaarste, van moeite. We houden niet van onzekerheid en zorg. En we hebben de kredietcrisis liever nog vandaag dan morgen achter de rug. Daarom kijken we vol spanning uit. Wat zou een mogelijk rechtskabinet allemaal in petto hebben voor ons? We kiezen graag voor zekerheid. En daarom zouden we misschien ook wel begrip kunnen hebben voor de keus van Abraham. Trouwens, wel goed om op te merken dat een mens die dus door God gezegend is, het niet altijd automatisch voor de wind gaat. Dring dat door. Gezegend zijn en een makkelijk leven gaat niet zomaar hand in hand. Dat zou je misschien heel graag willen, dat dat de herkenningsteken is van, nou, dan gaat het mij in alles goed. Abraham zakt even door de mand. Hij bidt niet, maar ontloopt de moeilijkheden. Hij gaat naar Egypte. Oké. Even omschakelen. Oké, nou, daar liggen ook kansen, zou je dan denken. Kansen om zijn levensroeping daar waar te maken. Want ook in Egypte zou hij een bron van zegen kunnen zijn. In zijn levenswandel, in dat wat hij zou gaan zeggen, in wat hij zou doen voor de mensen in dat welvarende land. Daar zou hij ook een levende heenwijzing kunnen zijn naar de God die hij heeft leren kennen. Wellicht herkennen wij dat wel. Soms kunnen we op een heel onverwachte plek een schakeltje zijn in Gods raderwerk. In allerlei ontmoetingen op de vreemdste plaatsen. Misschien wel dat je net naast iemand op de camping komt te staan waarmee je in gesprek raakt. Of dat je in het ziekenhuis naast iemand komt te liggen en een bijzondere ontmoeting hebt. Dat je zegt, God is hierbij. Misschien mag je soms wel op een heel vreemde plek iemand op Jezus Christus wijzen. Of gewoon door wie je bent, er zijn voor de ander. Onze daden zijn zeker belangrijk. Het gaat om wie we zijn, midden tussen de mensen, zoals de Heer Jezus zegt. Laat zo je licht schijnen voor de mensen, dat zij door jouw goede daden de Vader in de hemel kunnen leren ontdekken. Dan nu, zo zou je denken, zou Abraham in Egypte tot zegen kunnen zijn. Misschien zelfs wel tot en met de man op de hoogste troon, de farao. Ongemerkt bij het voorbereiden van de preek moest ik even denken aan Abrahams kleinzoon, Jacob. Hebt u het scherp? Ik weet niet hoe met uw bijbelkennis zit. Ook in Jacobs leven kwam er ooit hongersnood. En hij liet in eerste instantie alleen maar voedsel halen uit, heb je het weer, uit Egypte. En toen het niet anders kon, trok zelfs die oude vader Jacob naar dat vreemde land om zijn zoon te ontmoeten, Jozef. Wist u dat er dan ook een ontmoeting plaatsvindt tussen die oude Jacob en de farao? Het is maar één vers dat daarover spreekt in de Bijbel. Genesis 47 vers 7. En wat staat er dan? En Jacob zegende de farao. Zo had het dus ook kunnen gaan met zijn opa. Maar Abraham doet niet waartoe hij geroepen is. Hij is geen bron van zegen, maar een oorzaak van kwaad. Door zijn woorden, door zijn gedrag, overkomen de Egyptenaren nare dingen. Zo stond er in vers 17 te lezen. Farao krijgt te maken met zware plagen. En dat allemaal als gevolg van het uitspreken van een halve waarheid. Maar laten we er geen doekjes om winden. Halve waarheden zijn hele leugens. Want je bent niet betrouwbaar in wat je zegt. Abraham zondigt dan ook tegen wat de Heer later zou vastleggen in de 10 geboden. De 10 woorden van het verbond. Het 9e gebod luidt duidelijk. Gij zult geen vals getuigenis afleggen tegenover uw naaste. Of in de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling, leg over de ander geen vals getuigenis af. Ja, nou zou iemand kunnen opmerken, die 10 geboden kwamen pas later. Die gaf God pas aan Mozes. Ja, dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat Abraham niet net als ieder mens van nature weet dat liegen niet goed is. En voor christenen uit het Nieuwe Testament zou het toch helemaal duidelijk moeten zijn. Als wij in aanraking komen met de Heer Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Hij is altijd oprecht en betrouwbaar en zijn apostelen leren ons dat wij dat ook moeten zijn. Geen onwaarheden spreken, betrouwbaar zijn. Want onbetrouwbaarheid past niet bij de christelijke levenswandel. Zet het maar eens scherp neer. En toets je eigen leven er maar aan. Een christen wil nooit liegen. Een christen wil nooit onwaarheden doorgeven. Want die onbetrouwbaar is, kan geen bron van zegen zijn. En je zult vroeg of laat de Heer dan ook tegenkomen als tegenstander op je weg. Gemeente, wat is de Bijbel eerlijk? Waar mensen misschien de neiging zouden kunnen hebben om bepaalde feiten uit iemands leven wat te verdoezelen, is deze schriftlezing heel eerlijk. De zwarte bladzijde uit het leven van Abraham wordt niet weggepoetst, wordt er niet uit weggeveegd. Abraham zondigt tegen het 9e gebod. En hij is er de oorzaak van dat iemand anders zondigt tegen het 7e gebod. Want hij is er rechtstreeks de oorzaak van dat de farao overspel of echtbreuk pleegt. Hij breekt in het huwelijk van Abraham en Sara. Trouwens, ik weet niet of u wel eens in deze schriftlezing gekropen bent. Dat is dat goed, hè, om je in te leven. Ik probeer dat te doen. En dat als man. Ik denk dat dat voor zijn vrouw, voor Sarai, heel wat geweest moet zijn. Misschien lezen we het dan wel te veel met westerse, met moderne, hedendaagse ogen. Maar ik wil het wel noemen. Want vanuit het Nieuwe Testament gelezen is het ondenkbaar wat Abraham doet. Hij kiest voor welvaart en bezit ten nadele van zijn eigen vrouw. En wat is zijn taak? Hij moet voor haar opkomen. Hij moet haar beschermen. Hij moet haar koesteren. Liever samen doodgaan van de honger dan dit. En nu geeft hij haar op met het levensgrote risico dat hij haar voor altijd kwijt is. Dat is natuurlijk een onzinfabeltje te denken. Nou, ik kan haar wel eventjes een poosje uitlenen aan de farao en dan geeft hij ze later dan weer terug. Wat heeft Abraham gedacht? Ik leen mijn vrouw even uit als speeltje. Seks speeltje. Als minnares. Moet Sarah daarvan gevonden hebben. En nog eens. Wie het Nieuwe Testament erop naslaat, leert daar van de Heere Jezus zelf wat liefde is. En hij leert ons, mannen, getrouwde mannen, dat de verantwoordelijkheid is van een christelijke man. Als je eenmaal getrouwd bent, is jouw verantwoordelijkheid, uw verantwoordelijkheid en die van mij, jezelf wegcijferen. Jezelf geven, de ander hoger achten dan jezelf. En daar laat Abraham niets van zien. Ik vraag me ook af of Sarah dit ooit heeft kunnen verwerken. Want zoiets moet toch zijn sporen nalaten in je relatie. Ik weet wel zeker dat een moderne vrouw, u zou het bij uzelf maar eens moeten navragen of bij de koffie er maar eens over moeten hebben. Een moderne vrouw zou denken, wat is dat nou toch een vent die mij zoiets flikt. In feite, en dan boren we nog een diepere laag aan. In feite geeft Abraham met deze keus Gods belofte op om via Sara een groot nageslacht te krijgen. Het is dat de Heere zelf ingrijpt bij de farao door hem met zware plagen te slaan. Anders was er van Gods verlossingsplan niets terechtgekomen. En precies is dat de reden waarom de Heere voor Sara opkomt. Om het met een van onze psalmen te zeggen, de Heer heeft haar steeds in het oog gehad, gadegeslagen in de berijming. Hij maakt het kwade goed, want hij is het die Sara hoedt. Op de een of andere manier, ik denk dan toch aan waarzeggerij of zo, kan de leider van Egypte achterhalen wie de oorzaak is van de ellende die hem overkomt. En de echte reden en de echte schuldige komt boven water. Bedrog komt aan het licht. Abraham, de asielzoeker, een vreemdeling in Egypte, wordt op het matje geroepen en hij moet zich verantwoorden. Kijk, dat je zelf zondigt, dat is één. Maar dat je ook nog eens een ander aanzet tot kwaad, dat is dubbel erg. En daar staat Abraham dan, die gelovige. En ik denk dat hij daar met een mond vol tanden heeft gestaan. Wat moet hij zeggen? Hij heeft geen verweer. Hij zwijgt dan ook als het graf. Hij is de schuldige. En hij komt er, lieve mensen, heel genadig vanaf. Want als een eerste uitgeprocedeerde asielzoeker wordt hij uitgewezen. Hij krijgt zijn vrouw terug, hij krijgt zelfs, mag zelfs al die geschenken die hij heeft gekregen, dieren volop en bezittingen, mag hij houden die hij eerder heeft gekregen. Eigenlijk vind ik dat heel triest. Maar zo gaat het wel vaker in de wereld. Mensen die corrupt zijn in onze samenleving verrijken zich meer dan wij weten. En zo gaat Abraham uiteindelijk Egypte uit met allerlei extra bezittingen. En daar hoort ook, zeg ik maar even tussen neus en lippen door, een Egyptische slavin bij. Vrouw die Hagar heet, die een enorme rol gaat spelen in het verloop van het levensverhaal van deze aartsvader. Er komt nog heel veel ellende uit voort. En zo keert het groepje reizigers terug in Canaan. En dan pas blijkt dat Lot, de neef van Abraham, er ook bij is geweest. Die wordt helemaal niet vermeld, maar pas op het eind. Een neef. Die ooit in Ur der Galdeën zelf geen godsverschijning heeft meegemaakt. Maar die zo aangesproken was door dat verhaal van Abraham. Zo overtuigd was dat er een levende God is door wat Abraham zei, dat hij mee is gegaan, dat die hele reis. En wat ziet hij nou? Een falende gelovige. Geen fraai voorbeeld. Heel vervelend. Want wie in het bijzonder kijkt naar gelovigen als rolmodel, wie naar christenen kijkt om van hen te leren, zou willen dat hij andere dingen zou zien. Gemeente, er is nog één belangrijk punt waar ik bij deze geschiedenis bij moet stilstaan. En daar zit dan meteen ook een vraag in aan u of jou. Ik weet niet of u of jou is iets opgevallen in deze geschiedenis. Ik zou willen gewoon concreet willen vragen en ik hoop dat u wat terug gaat zeggen. Mist u niets in dit verhaal? In mijn ogen ontbreekt er iets waar je echt over zou kunnen verbazen. En ik ben benieuwd wat u te binnen schiet, of jou te binnen schiet. Of u iets durft te zeggen. Moet u zelf even actief nadenken, hoor. Mist u niets in deze geschiedenis? Sara zegt niets terug. Dan zou je kunnen denken, oké, dat is misschien de cultuur van die tijd, hè, van ondergeschikt zijn. Maar als je het niet uitspreekt, dan gaat het ook fout. Dat leren we ook, zeg maar, vanuit het Nieuwe Testament. Dat het belangrijk is om met elkaar daarover te spreken. Jij hebt mij pijn gedaan. Wat is dat belangrijk als echtgenoten of als je verkering hebt? Openlijk over dat soort dingen te praten. Over je gevoelsleven te praten. Sara zegt niks terug. Dat is één. Ja. Ja, precies. Ik weet niet of je het kon horen. God zegt eigenlijk niks. God spreekt Abraham er niet op aan. Ik kom daar zo op terug. Net als je zou zeggen van Sara zegt niks. Lezen we in deze geschiedenis ook niet dat Abraham niks heeft gezegd. Misschien is het wel gebeurd, maar het staat er niet. Abraham had op zijn knieën moeten gaan voor God, maar ook om vergeving moeten vragen aan zijn vrouw. Misschien is het gebeurd, ik hoop het. Als jij zondigt, als je zo je vrouw kwaad doet, omlaag haalt, zul je toch op zijn minst om vergeving moeten vragen. Anders kan je huwelijksrelatie nooit meer open zijn. Maar inderdaad, ik wilde heel graag uitkomen bij wat u noemt van de reactie van God. Hij is wel in actie gekomen om Sara te redden, zodat zijn wereldwijde verlossingsplan doorgang zou kunnen vinden. Maar we lezen niets van wat God nou vindt van Abrahams woorden en daden. Het blijft stil. De hemel zwijgt. Is dat niet vreemd? Om het maar gewoon te zeggen, Abraham krijgt niet op zijn kop. En hij wordt ook niet ter verantwoording geroepen, hij krijgt geen straf. Er komt geen, zoals bij David, als die overspel pleegt en een moord pleegt, dan komt er een profeet naar hem toe en die zegt hem de waarheid. En er komt ook geen narigheid, geen oordeel, niets van het alles. Eigenlijk is dit heel vreemd als je daarover nadenkt. Als je zulke erge dingen doet, als je zo zondigt tegen God, dan zou God toch op de een of andere manier moeten ingrijpen. Hij zou toch op zijn minst een waarschuwing moeten krijgen. Maar dat gebeurt niet. De Heere zegt er niets over. En dan denken wij, hoe kan dat nou? Het is heel goed om die vraag te stellen. Want misschien krijgen we daardoor wel een beter zicht op wie de Heere God is. Allereerst zou ik wel heel graag willen zeggen, hij is veel milder dan wij zijn. Als wij kritiek hebben op iemand en je durft het aan om hem dat recht in zijn gezicht te zeggen, of even gauw via een e-mailtje af te reageren, nou dan laten we het hem heel goed weten, of haar. Heel vaak, in ieder geval in de omgeving waar ik nu woon, gebeurt het ook achter de rug van iemand om. Via het roddelcircuit. Misschien hier ook wel. Heb jij dat gehoord, wat hij me nou toch heeft gedaan? En wij vinden dat er wat aan gedaan moet worden. Je moet iemand toch stevig confronteren met zijn zonde, of hem of haar terechtwijzen. En hier gebeurt dat niet. Hij gaat zijn eigen weg. God gaat zijn eigen weg met een beginnende gelovige die niet deed waartoe hij geroepen was. En dan denk ik even, ja, dat heeft de Heere Jezus ook heel vaak gedaan. Denk even aan het bekende verhaal van Zacchaeus bijvoorbeeld. Zacchaeus, in zijn leven is van alles mis. Er zouden allerlei zonden aan te wijzen zijn. Maar Zacchaeus krijgt geen donderpreek voordat de Zoon van God bij hem in huis wil komen. Het is onvoorwaardelijke liefde waarmee hij hem tegemoet treedt. Ik wil in jouw huis zijn. En als Christus dichtbij is, komt de zondaar tot inkeer, komt de zondaar tot schuldbelijdenis. Terwijl God in de persoon van de Heer Jezus zo dichtbij is, werkt de Heilige Geest. En ik denk dat dat ook is gebeurd in Genesis 12. Ja, de Heere heeft wel ingegrepen om Sara te redden, maar verder blijft het stil. Let er nog maar eens op als je dan zo die geschiedenis eens doorleest. Het duurt een heel lange tijd. Misschien zelfs wel jaren voordat de Heere weer tot Abraham spreekt. De hemel zwijgt. En dat is ook bewust om hem te laten voelen: Abraham, je zit op een verkeerd spoor. Maar in die tussentijd werkt de Heilige Geest. Want wat lezen we dan aan het begin van hoofdstuk 13? Daar blazen we net even verder dan het geëikte stukje. Uiteindelijk via allerlei omzwervingen in Kanaan komt Abraham terug bij de plek waar hij voor het eerst zijn tent heeft opgeslagen. En gaat hij toch terug naar de plek waar hij het altaar heeft gebouwd. Waar hij voor het eerst heeft geofferd. En daar gaat hij dan, zo staat er in vers 4, op zijn knieën om voor het eerst na zijn zonde de naam van de Heere weer aan te roepen. Meer details krijgen wij niet. Maar wat de staat is veel zegt. Want bij het altaar wordt er gebeden, bij het altaar wordt er geofferd, bij de plaats waar onschuldig bloed vloeit, mag er vergeving zijn. Zo is het ook voor ons. Soms duurt het wel een hele poos. Als je op een verkeerd spoor in je leven terechtgekomen bent en dat je echt hebt gemerkt, ik heb gezondigd tegen de Heer. Duurt soms een hele poos voordat je echt op je knieën gaat voor God. Als je dat doet, en je zoekt je heil bij het kruis van Jezus Christus, je pleit op het offer van zijn bloed, mag je ontdekken, God maakt alles goed en reinigt mij van zonden.